Goedenavond, broeders en zusters. Wij beginnen onze schriftlezing vanavond in Hebreeën 9, vers 13. Om des verbands wil heet dat. Hebreeën 9, vers 13. Waar staat: want indien het bloed der stieren en bokken en de as der jonge koe besprengende de onreinen hen heilig tot reinigheid des vleeses, hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door de eeuwige geest zichzelf Gode onstraffelijk opgeofferd heeft, uw geweten reinigen van dode werken om de levende God te dienen. En daarom is zij de middelaar des Nieuwe Testaments, opdat de dood daartussen gekomen zijnde tot verzoening der overtredingen die onder het Eerste Testament waren, degene die geroepen zijn de beloftenis der eeuwige erven ontvangen zouden. Want waar een testament is, daar is het noodzaak dat de dood des testamentmakers tussenkomen. Want een testament is vast in de doden, terwijl het nog geen kracht heeft wanneer de testamentmaker leeft. Waarom ook het eerste niet zonder bloed is ingewijd. Want als al de geboden naar de wet van Mozes tot al het volk uitgesproken waren, nam hij het bloed der kalveren en bokken met water en purperen wol en hyssop, besprengde beide het boek zelf en al het volk, zeggende: dit is het bloed des testaments, het welk God aan de lieden heeft geboden. En hij besprengde desgelijks ook de tabernakel en al de vaten van de dienst met het bloed. En alle dingen worden bijna door bloed gereinigd naar de wet, en zonder bloedstorting geschiedt geen vergeving. Zo was het een noodzaak dat wel de voorbeelden der dingen die in de hemelen zijn door deze dingen gereinigd werden, maar de hemelse dingen zelf door betere offeranden dan deze. Want Christus is niet ingegaan in het heiligdom dat met handen gemaakt is, het welk is een tegenbeeld van het ware, maar in de hemel zelf, om nu te verschijnen voor het aangezicht van God voor ons. Nog ook opdat hij zichzelf een dikwijls zou opofferen, gelijk de hoge priester alle jaar in het heiligdom ingaat met vreemd bloed, anders had hij dikwijls moeten lijden van de grondlegging de wereld af. Maar nu is hij eenmaal in de voleinding der eeuwen geopenbaard om de zonde te niet te doen door zijn zelfs offeranden. En gelijk het de mensen gezet is eenmaal te sterven en daarna het oordeel, alzo ook Christus, eenmaal geofferd zijnde om vele zonden weg te nemen, zal ten andere malen zonder zonde gezien worden van degenen die hem verwachten tot zaligheid. Tot zover. De vorige keer hebben we ons al betrekkelijk uitgebreid bezig gehouden, in elk geval met vers 13, waar staat: want indien het bloed der stieren en bokken en de as der jonge koe besprengende de onreinen hen heiligt tot de reinigheid des vleeses, hoeveel te meer, komt dan vers 14, hoeveel te meer zal het bloed van Christus uw geweten reinigen van dode werk om de levende God te dienen. We hebben vorige keer gezien dat hier in vers 13 verwezen wordt naar twee belangrijke instellingen in het Oude Testament. Twee betrekkelijk eenmalige instellingen ook. De een namelijk die van de grote verzoendag. Die is natuurlijk niet eenmalig, maar wel eenmaal per jaar. En daarom zei ik toch eenmalig. Waarbij de hoge priester het heiligdom binnenging met het bloed van stieren en bokken. Om dan verzoening te doen, officieel, volgens de normen van de wet, voor de zonden des volks. En voorts wordt er verwezen naar de as der jonge koe, der rode vaas, zeggen we meestal, omdat dat zo de term is die ingeburgerd is. Maar niettemin de as der jonge koe, die waarmee immers de onreinen, degenen die in aanraking waren gekomen met de dood, besprengd werden. As was immers vermengd, onder andere met water. Dus men, de onreinen werden besprengd met de as der jonge koe en werden daardoor gereinigd tot reinigheid des vleeses. Dat wil zeggen tot vleeselijke reinheid. Tot de reinheid volgens de normen van de wet. Want hoe dan ook, naar de normen van de wet, althans binnen de wet, want dat is wat ik bedoel te zeggen, binnen de wet kan men inderdaad gereinigd worden of kan men rein zijn. Dat zegt tenminste de apostel Paulus. Die zegt van zichzelf dat hij naar de wet rechtvaardig was. Dat wil zeggen voor zover dat binnen de wet mogelijk was, uiteraard. Maar het idee is dat deze instellingen van het oude verbond de mens reinigde aan de buitenkant officieel, dat wil zeggen bracht een reinheid des vleeses, een vleeselijke reinheid tot stand. Maar het wordt hier gezet tegenover vers 14, waarin gezegd wordt dat wij gereinigd worden niet door het bloed van stieren en bokken, dan wel door de as der jonge koe, maar dat wij niet gereinigd worden door het bloed der stieren en bokken, maar door het bloed van Christus. En de uitdrukking hoeveel te meer aan het begin van vers 14 staat natuurlijk in verband met de vele uitspraken die we in het Nieuwe Testament tegenkomen, en in het bijzonder in 2 Timotheus 3, uitspraken namelijk over de heerlijkheid van het Nieuwe Verbond. Dat Nieuwe Verbond dat zoveel meerder is en dat ook zoveel beter is dan het Oude Verbond. Termen van gelijke strekking vinden we natuurlijk ook nogal in de Hebreeënbrief. En we vonden er zo een paar versen eerder in elk geval, namelijk in vers 10, waar gesproken werd over de tijd der verbetering. De tijd der verbetering. De betere tijd betekent het eigenlijk. Een tijd die beter is. De betere tijd, de tijd namelijk van het Nieuwe Verbond. En vandaar de vergelijking in vers 13 en 14 tussen Oude en Nieuwe Verbond, zoals we er vele tegenkomen, inderdaad, in een opsomming in 2 Korinthe 3. Een vergelijking namelijk waarbij gezegd wordt dat weliswaar onder het Oude Verbond de mens gereinigd werd naar de buitenkant, naar het vlees, via onder andere dan het bloed der stieren en bokken en de as der jonge koe. Maar onder het Nieuwe Verbond ligt dat veel hoger, en dus staat er hoeveel te meer, maar zoveel beter is het natuurlijk ook, hè, hoeveel te meer zal het bloed van Christus uw geweten reinigen van dode werken om de levende God te dienen. Het is van belang om te zien waar het om gaat. We hebben vorige keer niet voor niks betrekkelijk uitgebreid stilgestaan bij de inzettingen in Leviticus 16 over de grote verzoendag, en bij de uitspraak in Numeri 19 over de inzetting van, nou, inzetting was het eigenlijk niet, maar over het offer van die rode vaas, gebracht door Eleazar enzovoorts. En het idee bij deze beide instellingen is dat aan de ene kant sprake is van dat de onreine gebracht wordt buiten de legerplaats, zoals dat bijvoorbeeld gebeurde met de weggaande bok. De bok voor Azazel, hè? Nieuwe vertaling. Maar goed, de weggaande bok die de woestijn ingestuurd werd, dat is één kant van het verhaal. Zoals ook bij de sprake was van de as der jonge koe, die gebracht werd eveneens buiten de legerplaats. De hele koe werd verbrand en gebracht buiten de legerplaats. Maar de andere kant van het verhaal is dat het bloed van de andere bok, de bok voor Jehovah, dat de andere bok, het bloed van de andere bok op Grote Verzoendag gebracht werd in het heiligdom. Zodat daarbij sprake is in de eerste plaats van één offer, al waren het twee bokken. Maar het was om praktische redenen, zeg ik altijd, met een beetje een grijns op mijn gezicht. Dat is een praktische reden, hè. Je kunt niet de bok doden en hem dan levend in het heiligdom brengen, dat gaat niet. Dus als je het toch doen wil, heb je twee bokken nodig die samen één offer vormen. De een wordt gebracht buiten de legerplaats en de andere wordt weliswaar gedood, maar zijn leven, het leven van die bok, het bloed, wordt verzameld, wordt opgevangen. En dat wordt inderdaad samen met het bloed van stieren, maar dat hebben we niet besproken, geloof ik, maar wordt dan gebracht in het heiligdom. Dat wil zeggen, dat bloed wordt gesprenkeld onderweg naar de Ark des Verbonds in het heiligdom, zodat er dan sprake is van een levende, namelijk een bloedige weg die ontstaat. Dat is uiteraard die vers en levende weg uit Hebreeën 10, waarover wij het nog ooit eens zullen hebben. En voorts wordt de rest van het bloed inderdaad gebracht op het verzoendeksel. Want het idee is dat het leven van dat offer, het leven van dat dier, het bloed namelijk, dat het leven daarvan gebracht wordt in het heiligdom. Er zijn dus twee mogelijkheden. Of de bok leeft verder buiten de legerplaats in de woestijn. Dat is de horizontale redenering, heb ik gezegd. Maar de verticale redenering is dat de bok verder leeft in het heiligdom, want daar is zijn leven naartoe gegaan. En dat is precies van toepassing in de eerste plaats natuurlijk, ook in dit verband, op de Heer Jezus zelf. Maar vervolgens is het net zo goed van toepassing op ons. Dat staat ook in deze brief overigens. Want de gedachte is dat wij die leven onder het Nieuwe Verbond, wij zijn gebracht, of eventueel gekomen, buiten de legerplaats. Wij zijn immers tot hem uitgegaan, buiten de legerplaats, Hebreeën 13, om met hem hoe staat het? Schande te smaadheid te dragen, dat is het woord, hè. Om met hem smaadheid te dragen, zegt Hebreeën 13. Maar de andere kant van het verhaal is dat we met hem gezet zijn in de hemel en dat wij tot hem genaderd zijn, tot de troon der genade. Beide gedachten vinden we dus in de Hebreeënbrief terug. Eerst de verticale redenering, namelijk wij naderen tot de troon der genade waar Christus is gezeten aan de rechterhand Gods. En we hebben dus hemels burgerschap ontvangen, hemelse positie enzovoorts. Al dat soort dingen. Dat is de geestelijke waarheid, de hemelse waarheid met betrekking tot de gelovigen van onze bedeling. Aan de andere kant is de gedachte dat wij terecht zijn gekomen buiten de legerplaats. Die legerplaats is in de eerste plaats de Joodse legerplaats. Maar niettemin, in de tweede plaats is het gewoon de legerplaats als zodanig. Wij staan buiten de wereld, buiten Egypte. Het is niet alleen buiten Jeruzalem, dat is de eerste verklaring altijd, buiten Jeruzalem. En dus buiten het Jodendom, maar het is net zo goed buiten Egypte. Ik kan trouwens niet missen, want Jeruzalem wordt bij gelegenheid zelfs gewoon Egypte genoemd. Maar goed, dat is in openbaring, dus daar hebben we het nou maar niet over. Het is buiten de legerplaats. Er zijn dus twee waarheden die op ons van toepassing zijn. Omdat ze eerst van toepassing zijn op de Heer Jezus Christus. En ze zijn afgeleid van deze instellingen van het oude verbond. Namelijk, aan de ene kant zijn wij gebracht buiten de legerplaats, buiten de maatschappij. Getrokken uit de tegenwoordige boze eeuw, of hoe dat maar heten mag. En aan de andere kant zijn we met Christus gezet in de hemel. Zodat Paulus een brief kan schrijven aan de heiligen die in Efeze zijn, maar ook aan de heiligen die in Christus zijn en de gelovigen in Efeze. En hij bedoelt er dezelfde mensen mee in de eerste plaats. In Christus en in de hemel en aan de andere kant in Efeze, waarna hij aan de Efeziërs schrijft dat zij gezegend zijn met elke geestelijke zegening in de hemel. Beide dingen zijn waar. Aan de ene kant toch op aarde, maar dan buiten de legerplaats, zoals het heet. Aan de andere kant gezet in de hemel en daar deel aan het hemelse burgerschap van Christus en levend onder het nieuwe verbond. Dat is de gedachte, maar het wordt hier inderdaad op ons toegepast en maar op zeer algemene wijze in dit vers in ieder geval. Want daar staat dat het bloed der stieren en bokken officieel volgens de wet de mens reinigde naar het vlees, naar de buitenkant. Maar vervolgens staat er, hoeveel te meer zal het bloed van Christus uw geweten reinigen? In de eerste plaats wordt dus het bloed der stieren en bokken vergeleken met het bloed van Christus. En in de tweede plaats, het vers 13 eindigt met te spreken over reinigheid des vleeses. Maar vers 14 eindigt met te spreken over reinheid van het geweten. En geweten is een functie van wat wij geest noemen en wat verder in de Bijbel ook gewoonlijk zo heet. Dat wil zeggen, in vers 13 wordt gesproken over bloed van stieren en blokken, van stieren en bokken wat het vlees reinigt. Vers 14 spreekt over het bloed van Christus wat niet het vlees, niet de buitenkant, maar juist de binnenkant reinigt. En ik heb vorige keer, maar ook eerder alles erop gewezen, dat wij dikwijls te maken krijgen met het probleem dat wij weliswaar geloven dat we aan de binnenkant gereinigd zijn, maar dikwijls meer belang blijken te hebben bij een reiniging aan de buitenkant. Maar het zijn zo van die problemen, dat gebeurt niet en dat is ook is in ieder geval niet beloofd. En meer kan ik er beter ook niet over zeggen. Als het nodig is om er wat over te zeggen, komen we het vanzelf ooit een keer ergens tegen, denk ik altijd maar, hè? Ja, wij worden van binnen gereinigd, niet van buiten. Dat is het problematische eigenlijk van een christen. Maar niettemin, het is volstrekt een Bijbelse waarheid. Het is ook niet een echt probleem, want het is een horizontaal probleem. Wanneer we horizontaal gericht zijn, een horizontaal evangelie hebben, zoals dat officieel ook allemaal heet, wel, dan hebben we dat probleem dat we hier horizontaal, hier op aarde, kennelijk nog steeds onrein zijn. Nee, u niet, maar de meeste van ons wel. Vooruit dan, hè. Dat een ontsnappingsclausule inbouwen. Maar zo is het nou eenmaal. Niettemin, verticaal hebben we dat probleem niet, omdat God zegt dat hij ons gereinigd heeft. En hij verwacht zelfs van ons dat we onze lichamen stellen. Er staat weliswaar niet vlees. Maar goed, maar er staat wel dat we onze lichamen zouden stellen tot levende, heilige, Goden welbehagelijke offers. En dat is niet niks. Dat gaat dus inderdaad heel ver. En voor degenen die van typologie houden, het is niet voor niks dat de gemeente onder andere wordt, een hele verzameling van de gemeente bovendien, wordt voorgesteld door een nieuw spijsoffer, namelijk door de twee eerstelingenbroden, ter gelegenheid van Pinkster op het wekenfeest dus, de twee eerstelingenbroden, die in de handen van de priester bewogen worden, die dus leven, die broden, want ze bewegen, ze leven, ze bewegen in de handen van de priester en worden zo de Heer aangeboden, maar die broden zijn wel gezuurd. Wat eigenlijk helemaal niet kan voor een spijsoffer, maar staat er uitdrukkelijk bij, ze zijn wel gezuurd. Dat betekent inderdaad dat ondanks onze uitwendige onreinheid, wij onze lichamen kunnen stellen tot levend, heilig, goden welbehagelijk offer. God heeft er namelijk mee afgerekend. Ja, nou goed. Ga er maar niet verder op in. Maar het gaat om de belangrijke tegenstelling tussen vers 13 en 14. Weet u wel? Want indien, en dan vers 14, hoeveel te meer? Als het één waar is, dan is het ander nog meer waar. Bovendien, vers 13 spreekt natuurlijk over een waarheid onder het oude verbond. Maar die van vers 14 is uiteraard een veel grotere, een veel hogere waarheid. Want het punt is dat men zich weliswaar aan de buitenkant zou kunnen reinigen. Wellicht, misschien, weet ik niet, maar misschien zou dat kunnen. Bij wijze van spreken dan. Maar daar schieten we niks mee op. Want aan de binnenkant blijft ons hart dan nog even zwart. Of in bijbelse termen, ons geweten blijft nog net zo belast en vuil. Daar schieten we niks mee op. Bovendien hebben we er dan een probleem bij. Als we aan de buitenkant gereinigd zijn en aan de binnenkant niet, dan zullen we altijd ons best moeten doen om de schijn te blijven ophouden. Dit is een probleem extra, dat komt erbij, ja. Maar goed, als het goed is hebben we dat probleem niet. Want waar het om gaat is inderdaad dat het bloed van Christus, want dan kom ik bij vers 14, hè, vers 13 hebben we vorige keer besproken, dat inderdaad het bloed van Christus onze gewetens reinigt van dode werken. Met dat bloed hebben wij gewoonlijk wat problemen. De ellende is, sorry dat ik dat sterke woord gebruik, maar laat ik dan zeggen, het probleem is dat dit soort teksten, die spreken over het bloed van Christus, gewoonlijk geciteerd worden buiten het verband waarin ze staan. Ik bedoel niks lelijks te zeggen, maar wij moesten vroeger ooit eens een keer, want ik ben overal geweest, van kind af aan al, maar wij kregen ooit wel eens een keer van die mapjes met kaartjes, van die kleine kaartjes, daar kon je op navigeren, schijnt. Hè? Toch? Ja, toen ze nog navigators waren. Maar goed, en dan kregen wij kaartjes, met bijbelteksten erop, die moest je uit hoofd leren. Nou lukte dat nog wel, al was het nieuwe vertaling, dus goed. Maar nee, dat is niet zo erg. Maar in ieder geval, wij moesten ze uit het hoofd leren, maar wat ik nooit kon onthouden is wat stond. Want er stond er wel bij hoor, op het kaartje stond wel bij waar die tekst dan in de Bijbel te vinden is. Wij hoefden hem echter niet in de Bijbel op te zoeken, er stond op het kaartje. Dus je kon het kaartje zo, was het de bedoeling, in je zak steken, meenemen, om het uur kaartje lezen en zo de tekst uit je hoofd leren, dan het volgende kaartje. Je kon ze ook uitdelen, geef iemand eens een Bijbeltekst, hè? Dat kan enzovoort. Maar je leert natuurlijk zo nooit waar het staat en daarmee leer je ook niet echt wat het betekent. En daar zit dikwijls het probleem. Dit is zo'n tekst. Hoeveel te meer zal het bloed van Christus uw geweten reinigen van dode werken? Wij kennen er nog een paar zo van dat soort teksten, hè? Ja? Waar ik rechtstreeks altijd aan denk als ik dit vers lees, is namelijk 1 Johannes 1 vers 9. Daar was ook zo'n kaartje van. Dat weet ik heel zeker. Want ik gooide ze door elkaar. Het was 1 Johannes 1 vers 7 en 1 Johannes 1 vers 9. En ik kon ze nooit uit elkaar houden. Je moet gewoon het hoofdstuk lezen en herlezen, dan weet je het wel, hè? Want wat staat daar? Ja. Daar staat in 1 Johannes 1 vers 7, ja, dat is de brief van Johannes, hè? De eerste brief van Johannes. Daar staat in vers 7 van hoofdstuk 1... Het laatste deel van het vers stond alleen maar op het kaartje trouwens. Er stond op, het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, stond daar, reinigt ons van alle zonde. Het bloed van Jezus Christus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde. Maar wij hadden ook vers 9 op een kaartje. Die stond er wel helemaal op. Dat heb ik onthouden, toen was ik een jaar of 10 misschien. Nou, 11 dan, vooruit, hè. Maar al dan niet, vers 9. Indien wij onze zonden belijden, hij is getrouw en rechtvaardig dat hij ons de zonden vergeven en ons reinigen van alle ongerechtigheid. Indien wij onze zonden belijden. Het heeft jaren geduurd voor ik begreep wat vers echt betekende. Want toen was er iemand die het me uitlegde, wie ze namelijk niet zal noemen. Nee, lijkt nogal op mijn eigen naam, dus vooruit, hè. Maar het is ons goed uitgelegd. Mijn vader namelijk, die liet ook altijd zien wat er niet stond. En die zei, er staat in vers 9, daar begin ik even mee voor het gemak, hè. Die zei, er staat in vers 9 niet, slechts op voorwaarde dat wij onze zonde belijden. Dat staat er niet. Alleen als wij onze zonde belijden, zal hij ons reinigen van alle ongerechtigheid. Dat staat er niet. Er staat indien wij dat doen. Je kunt daarna altijd nog de vraag stellen, maar wat doet de Heer dan indien wij dat niet doen? Hetzelfde. Dat kan niet missen, dat hebben we hier al besproken. Er is niemand over gevallen, dus ik neem aan dat u dat begrepen hebt. We hebben in Hebreeën hebben we namelijk gelezen dat de Heer Jezus Christus tot hoge priester en middelaar van het nieuwe verbond is aangesteld, opdat hij verzoening zou doen voor de zonden des volks, opdat hij ons genade en barmhartigheid zou geven enzovoorts. Ik denk met name aan Hebreeën 3 nu. En het eerste wat van hem gezegd wordt in dat verband als hoge priester is dat hij getrouw is aan degene die hem gesteld heeft. Zodat hij dat werk tot verzoening, wat het ook zijn mag, maar zodat hij dat werk der verzoening inderdaad doet, niet omdat wij het hem vragen, en zeker niet wanneer wij het hem vragen. Hij doet het omdat hij daar van hogerhand is aangesteld. Niet dus omdat wij hem van onderhand, zal ik maar zeggen, van beneden af, hem dat vragen. Hij verzoent ons niet, hij reinigt ons niet omdat wij hem dat vragen. Hij reinigt ons omdat God hem daartoe heeft aangesteld en hij is aan God getrouw. Dat is het verhaal. Ja. Er staat nog wat anders bij. Dat werd me bij diezelfde gelegenheid ook geleerd. Dat moet op een jeugdkamp geweest zijn. En dan deed hij dat heel langzaam, vers voor vers, woord voor woord. Er staat namelijk, indien wij onze zonden belijden, hij is getrouw en rechtvaardig. Wat er niet staat is, hij is genadig en barmhartig. Dat is hij wel, maar dat staat hier niet. En er is een goede reden voor waarom dat er niet staat. Het is namelijk niet aan de orde. Dat de Heer ons reinigt van alle ongerechtigheid is niet omdat hij genadig en barmhartig is. Speelt wel een rol mee, maar dat is niet het eerste. Natuurlijk, wij naderen tot die troon der genade waarop deze Christus gezeten is, opdat wij van hem zouden ontvangen genade en barmhartigheid. Inderdaad, en om geholpen te worden te bekwame tijd, Hebreeën 4. Maar het hele punt is, wij gaan daar naartoe om daar genade en barmhartigheid te ontvangen. Maar dat hij daar gezeten is, sowieso, is omdat hij genadig en barmhartig was en zich dus daartoe heeft laten aanstellen. God heeft hem daartoe dus aangesteld. En als het nu zo is dat wij als gelovigen tot hem naderen en inderdaad onze zonden beleiden, indien wij dat doen, dan is hij niet genadig en barmhartig om ons de zonde te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid, maar dan is hij getrouw en rechtvaardig om dat te doen. Getrouw aan wat? Hebben we dus net al voorgezegd, hè? Hij is getrouw in heel zijn huis, Hebreeën 3. Hij is getrouw degene die hem gesteld heeft, Hebreeën 3. Hij is getrouw aan zijn hemelse vader. Niet aan ons, in de eerste plaats, althans niet, hè. Het is natuurlijk wel zo, maar dat speelt geen overwegende rol. Hij is getrouw aan degene die hem gesteld heeft. En hij is rechtvaardig. En daarom moet hij onze zonden vergeven. Daar hoeft hij ook niet over na te denken. Als hij rechtvaardig is, in wezen, en dat is hij uiteraard, dan vergeeft hij zo zonder meer onze zonden. Waarom? Omdat onze zonden al een rechtvaardige straf hebben ondergaan. Volgens de schrift. Het oordeel over onze zonde is al gedragen en het is onrechtvaardig als dezelfde zonde tweemaal geoordeeld zouden worden. Dat kan dus niet. Dus het vloeit voort uit Gods rechtvaardigheid dat hij nu inderdaad onze zonden vergeeft. En u ziet dat daarbij helemaal geen rol speelt of wij ze beleiden of niet. Waarna u natuurlijk altijd nog kunt vragen, maar waarom staat het er dan? Indien wij onze zonden beleiden. He, dat is dan de enige goede vraag nog. He. Waarom staat dat er dan bij? Nou, zal ik het nou eens heel, heel eerlijk zeggen. Omdat je er altijd nog een vraagteken bij kunt zetten. of je dat eigenlijk wel mag. Nee, als we nou eerst geleerd hebben dat God onze zonden, dat onze zonden rechtvaardige vergelding ontvangen hebben. En dat hij de reinigmaking onze zonden teweeg gebracht heeft. Herinnert u zich die tekst? Hebreeën 1, vers 3. Hij heeft de reinigmaking onze zonden teweeg gebracht, eenmaal of voor altijd, via zijn verzoeningswerk op Golgotha, want daar gaat het daarover, Hebreeën 1, vers 3. En sindsdien is hij gezeten aan de rechterhand Gods. Wel, als dus onze zonden zijn weggedaan, bedekt zijn, weggenomen zijn, vergeten zijn, vergelding hebben ontvangen, mogen wij dan nog met onze zonden tot die Heer gaan die zelf zegt dat hij ze weggedaan heeft? Dat is nog maar de vraag. Ik hoop niet dat u mij dat kwalijk neemt, maar wat ik nu ga zeggen. Maar ik ben er stellig van overtuigd dat er gevallen zijn waarin mensen hun zonde beleiden aan de Heer en vergeving daarvoor vragen, die beschouwd moeten worden als uitdrukking van ongeloof. Ik zeg niet dat dat voor u geldt. Ik zeg dat er zulke gevallen zijn. Daar ben ik stellig van overtuigd. Omdat men niet werkelijk gelooft dat God ze vergeeft. Omdat men denkt dat het van de mens zelf afhangt. Als men maar berouw voldoende heeft enzovoorts. En als men precies weet welke zonden het zijn enzovoorts. Dan kan men ze bij de Heer brengen enzovoorts. Ja, hè? Maar in werkelijkheid kan dat, dat is het ook soms. Kan dat een uitdrukking zijn van ongeloof. Waarna we weer de vraag stellen. Maar je mag toch wel je zonden beleiden. Ja, dat mag. Maar de vraag is, wanneer zou je dat doen en waarom zou je dat doen? Dat is de vraag. Waarom zou een mens dat doen? Opdat ze vergeven zouden worden? Ja, natuurlijk. Worden ze anders niet vergeven? Ja, anders worden ze ook wel vergeven. Waarom zou je het dan doen? Ja, dat... Ja, er is een goede redenering voor, maar die dringt niet altijd tot ons door. Het is namelijk één ding dat wij eventueel schuld hebben, zonder schuld. Nou, die hebben wij dus niet, als gelovigen in ieder geval niet. En over de rest praat ik dan maar niet voor het gemak, hè. Die hebben we dan in elk geval niet. Maar een ander ding is dat wij dikwijls schuldgevoelens hebben. Dat wij onszelf zo zien. Of het terecht is, weet ik niet. Ja, ik zie jou kijken. Want het is natuurlijk een bekend gegeven uit de psychologie. Ook dat mensen boordevol met schuldgevoelens zitten over zaken waar ze eigenlijk helemaal geen schuld aan hebben. Maar ze hebben die gevoelens nou eenmaal. Dan is niet de vraag hoe komen ze van die schuld af, want die hebben ze helemaal niet. De vraag is hoe komen ze van die schuldgevoelens af. Nou, bij een ongelovige zou ik geen antwoord kunnen geven. Dat lijkt mij een groot probleem. Mensen die aan bepaalde zaken geen schuld hebben, maar toch schuldgevoelens daarover hebben. Hoe kom je daar af? Dat weet ik niet. Ik weet wel dat ik aan een gelovige gewoon kan zeggen dat als hij schuldgevoelens heeft, dan gaat hij naar de Heer en dan beleidt hij die zonden die hij meent te hebben. Of dat terecht is of niet, heeft er niks mee te maken. En of het zonden zijn of niet, heeft er gelukkig ook niks mee te maken. Want wij eten niet van de boom der kennis des goeds en des kwaads, dus maakt niet uit. Maar mochten wij schuldgevoelens hebben, dan gaan wij daarmee naar de Heer en brengen we het bij de Heer. En dan doen wij een beroep, niet op zijn genade en barmhartigheid, maar op zijn trouw en rechtvaardigheid. En dat is geloof. Dat is leven uit geloof. Dat wil zeggen, men hoeft in het algemeen niet zonde te beleiden. Denk er nou eens even over na. Ik weet wel, er zijn veel mensen die daarover struikelen, maar denk er nou eens even over na. Als het waar is dat wij al onze zonden zouden moeten beleiden, omdat ze anders niet vergeven worden, dan zit er niks anders op dan dat wij onder de wet gaan leven, want we moeten dan toch precies weten welke de zonden zijn die wij gedaan hebben. En we moeten nog weten wat zonde is, anders kunnen we het niet beleiden. Nou ja, dat is geen leven, dan leef je onder de wet dus, en dat is bediening des doods. Ik bedoel, dat is helemaal geen leven, dat kan ook niet. Dat is nou juist waar wij van verlost zijn. Al wat uit het geloof niet is, dat is zonde, is een heel andere norm hoor. En uit het geloof hebben wij inderdaad vergeving ontvangen, zijn wij gerechtvaardigd, zijn wij geheiligd. Uit het geloof is Gods rechtvaardigheid over ons gekomen, letterlijk Romeinen 3, vers 21 en wat er verder volgt. 22, hè? Rechtvaardigheid Gods uit het geloof van Jezus Christus tot alle en over alle die geloven. Dat is leven uit geloof. Wij zijn dus rechtvaardig. Maar mochten schuldgevoelens ons kwellen, en dat is een zaak die wij niet kunnen voorkomen dikwijls, dan gaan we inderdaad naar de Heer, dan beleiden we wat ons dwars zit, dan vertellen we hem alles. Dat is sowieso goed om hem de dingen te vertellen waarmee wij blijven rondzeulen. Dat is de bedoeling. En maak je dan maar geen zorgen. Hij is getrouw en rechtvaardig. Inderdaad. Ja. Hij is getrouw aan degene die hem gesteld heeft. Eerst even deze zuster, broeder. Precies, zuster. Net die had moeten komen natuurlijk. Hè? Het Onze Vader zegt immers, vergeef ons onze schulden gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. In de eerste plaats geef ik een heel direct antwoord op uw vraag, maar dat is een tegenvraag. Namelijk, op grond waarvan hebben wij dat gebed geleerd? U zegt, hij heeft het ons geleerd. Dat staat ter discussie, of hij dat ons geleerd heeft. En dat zou eigenlijk mijn volle antwoord moeten zijn. Het andere, en dat moet ik inderdaad nu zeggen, dat is dat het de bedoeling is dat wij mensen ooit één keer tot God gaan, onze zonde beleiden, onze zonden wellicht ook, maar in ieder geval beleiden dat wij zondaren zijn voor God. Dat wij schuldig staan voor hem, dat we instemmen met het oordeel wat God uitgesproken heeft over de mens, waarna wij vervolgens instemmen met het oordeel wat God gebracht heeft over de mens via de Heer Jezus Christus. En vervolgens komen wij tot aanvaarding van de rechtvaardigheid en van de verlossing die in Christus Jezus is. Want het is een Bijbelse gedachte dat de zondaar zijn zonden aan God beleidt. In ieder geval in het algemeen, en wellicht, maar het hangt van de persoon in kwestie af, ook zonden in het bijzonder, eenmaal wanneer wij tot God gaan namelijk. Maar als dat eenmaal gebeurd is, ligt de situatie inderdaad anders. En over die andere situatie wordt hier gesproken. In ieder geval in de Hebreeënbrief, want waar het om gaat is dat daar gesproken wordt in Hebreeën 9 over onze hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En dat is dus de middelaar van het Nieuwe Verbond. Wel nu, wij leven onder die middelaar van het Nieuwe Verbond nadat eenmaal die reiniging tot stand gebracht is. Wij waren gereinigd, wij worden ook rein gehouden. Ja, dat kan het ook niet helpen, je komt altijd terug op Johannes 13, het bekende voorbeeld van de voetwassing. Hè. Men is eenmaal gereinigd, bij die reiniging beleiden wij onze zonden, of onze zonden, net zo u het zien wilt, dat maakt niet zoveel uit. En daarna, helemaal niet meer, daarna namelijk reinigt de Heer onze voeten. Niet omdat wij het vragen, maar omdat hij daartoe gesteld is. Je kunt er wel bezwaar tegen maken, maar dat zou ik niet doen.
Ja. Persoonlijk is het voor mij zo dat geen erg van belang dat ik daar in mijn geloof ben. Maar in het geloof is het lastig, want dat dingen in mijn hoofd. Ik bedoel, als mijn in dat geloof niet staat en mijn heeft dat hier, met mijn andere hoop. En dan laat mij zich leiden door de moeders op.
Ja, dat is Hebreeën 11 overigens. Hebreeën 11, daar staat, geloof is de vaste grond van de dingen die men hoopt en bewijs van zaken die men niet ziet. Geloof is ook de vaste grond van onze rechtvaardigheid enzovoort. En om even op de opmerking van die broeder daar terug te komen. De opmerking was, al wat uit het geloof niet is, dat is zonde. Maar dat is nou juist het argument naar aanleiding waarvan ik de vraag stel, mogen wij eigenlijk wel onze zonden beleiden? Want als wij onze zonden, als gelovigen, als we onze zonden beleiden, kan dat uitgelegd worden als ongeloof. Namelijk ongeloof dat de Heer onze zonden vergeven heeft al. Hè? Daar twijfelen wij dan aan. In dat geval zou zelfs het beleiden van een zonde op zichzelf als zonde uitgelegd moeten kunnen worden, omdat er niet uit geloof is. Ja, ik weet, het is een beetje moeilijk wat we nou aanhalen. Maar wij dienen onderscheid te maken, heel bewust, tussen schuld die wij officieel wettig zwart op wit hebben. Wel, die is sowieso weggedaan. En vervolgens schuldgevoelens die wij hebben en die een hele belangrijke rol spelen in het leven van vele mensen en nog meer veelal in het leven van, helaas, in het leven van christenen. Ja, dat is zo. En het probleem is dat die schuldgevoelens dus in de meeste gevallen feitelijk, en waar het over christenen gaat, schuldgevoelens, die eigenlijk ten onrechte zijn. Tegenover God staat men niet schuldig. Als men niettemin toch het idee heeft dat dat zo is, daar kunnen een boel redenen voor zijn hoor. Nee, er zijn voorgangers genoeg die ons proberen wijs te maken dat wij schuldig staan voor God. En allerlei verplichtingen hebben. En die praten ons aan dat we van de week weer zo, net zondags gebeurde dan. Ben blij dat ik hier altijd op maandag ben, maar dat we het van de week weer zo slecht hebben afgebracht. En dan moeten we die zonde van de week weer beleiden. En dan, dat is niet zo hoor. Dat is onbijbels. En als systematisch zo gebeurt, is het zelfs ongeloof. Maar het is nou eenmaal moeilijk voor een mens te aanvaarden dat hij aan de ene kant weet dat hij verkeerde dingen doet, en aan de andere kant aanvaarden dat hij niettemin rein staat tegenover God. En als hij daar in de praktijk moeite mee heeft, is er heus maar één ding te doen: zonde beleiden. En daarom staat er hier glashard bij: dan is hij getrouw en rechtvaardig dat hij onze zonde vergeeft en ons reinigt van elke ongerechtigheid. Maar als je dat niet gelooft, helpt het nog niks. Bovendien, we zijn nou meteen, ik lees hieruit 1 Johannes, ik weet het, maar we zijn in het hart van de Hebreeënbrief hoor. Want het hart van de Hebreeënbrief, de grote strekking van de Hebreeënbrief, is juist deze waarheid dat wij die eenmaal gereinigd zijn geworden, Hebreeën 1 vers 3, sindsdien en nadien altijd rein blijven voor God, omdat wij die middelaar hebben, omdat wij leven onder het nieuwe verbond, omdat er iemand is die onze voeten reinigt. Dus echt waar, er is geen andere boodschap. Dus de hele Hebreeënbrief samenvat, is dat de boodschap. Het oude verbond werden offers gebracht om reinheid tot stand te brengen. Grote verzoendag, jonge vaars, of hoe het maar heten mag allemaal, enzovoorts. Maar we hebben gelezen, dat wordt altijd maar herhaald en herhaald en herhaald. Het moet steeds opnieuw. En het kenmerk van het nieuwe verbond is juist dat eenmaal die reinheid tot stand gebracht is. En vervolgens ook in stand gehouden wordt. Die blijft dus bestaan. Het is al een verzwakking als je zegt dat wij elke dag weer verontreinigd worden, maar geen nood, hij reinigt onze voeten. Dat is al een verzwakking van de fundamentele waarheid. Die is namelijk dat we dus rein blijven. Want de Heer doet zijn werk verbazend goed. En vanuit dat licht bezien is inderdaad de vraag of je eigenlijk je zonde wel mag beleiden. Nou, vanwege onze zwakheid, ja, dat mag. Maar men zou tegelijkertijd dan toch moeten leren, mede uit 1 Johannes 1 vers 9, dat de Heer sowieso onze zonden, ons reinigt van alle zonden, niet op voorwaarde van onze belijdenis, maar op grond van zijn trouw en rechtvaardigheid. Lees het vers nog maar een keer. Indien wij onze zonden belijden, hij is getrouw en rechtvaardig. Op grond waarvan vergeeft hij dus onze zonden of reinigt hij ons van de zonden? Niet op grond van onze belijdenis, maar op grond van zijn trouw en rechtvaardigheid. En daarom worden wij niet verontreinigd voor God. Voor mensen wel, maar daar gaat het verder niet om, natuurlijk. Nou goed, dat was 1 Johannes 1 vers 9. En nou even broeder Schepers, of heb ik u...
Ja.
Ben ik u... Ja, wordt later aangehaald in Openbaring, maar inderdaad in de profeten, in ook Zacharia, vinden we de verklager der broederen. Dat wil zeggen, degene die beschuldiging inbrengt, dat is niet de oprechte gelovige. Het kan wel zijn degene die onder de wet leeft, uiteraard, die brengt ook beschuldiging in. Maar uiteindelijk is Satan die beschuldiging inbrengt. Maar de Romeinen 8, op het hoogtepunt van de Romeinenbrief, het hoogtepunt van de uiteenzetting, niet de prediking, maar het hoogtepunt van de uiteenzetting van het evangelie, wordt de vraag gesteld. Ja, dan hoor je dit van een ander, hè. Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorene gods? Niemand. Ook wij niet dus. Dit is het hele verhaal. En die belijdenis van zonde waarover Johannes hier spreekt in 1 Johannes 1 vers 9, de belijdenis van zonde door gelovigen, is een belijdenis die tot doel heeft, niet de vergeving van zonden, want dat probleem is al lang opgelost, maar heeft tot doel de ontlasting, sorry voor het lelijke woord, maar zo heet het, de ontlasting van ons geweten. Vraag het aan een psycholoog, die zal meteen toegeven, zo zit. Dat is het probleem van de mens. Dat is waar hij aan stuk gaat, aan schuldgevoelens, aan dat hij niet kwijt kan waar hij maar rondloopt, dat iets ontastbaars is, je kunt het ook niet aan een ander geven, waar laat je die last? En de Heer had gezegd, komt alle tot mij die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. Is het daarna geen last meer dan? Nee, niet echt. En voor zover er een is, is hij zacht en licht. Want de last was de wet, die beschuldiging inbrengt tegen de zondaar, zal ik maar zeggen. Maar die lichte last, dat is niet de opgelegde wet. De wet is twee stenen tafelen in de handen gelegd, zal ik maar zeggen. Maar is de wet geschreven in het hart. En dat is het nieuwe verband. Hetzelfde verhaal dus. Dus als wij met onze zonden en in het algemeen met onze problemen naar de Heer gaan, is het omdat de dingen ons dwars zitten. Maar ik blijf erbij dat het niet de bedoeling is dat wij ons zonden zouden aan laten praten of dat we onszelf schuld zouden aanpraten, want het is onbijbels. Bovendien is het zo dat het niet de bedoeling is dat wij ons allerlei lasten laten aanpraten, opdat wij die dan weer bij de Heer zouden brengen. Heb je dat ook wel eens gemerkt? Daar durf ik eigenlijk helemaal niet over te spreken. Maar nou ik toch bezig ben, doe ik het maar even in één moeite door. He? Zo van, ik heb een probleem, ik leg hem bij u en vraag u of u daarvoor tot de Heer wil bidden. Dat denkt u waarschijnlijk, nou dan doe ik dat. Wellicht. Maar de vraag is of daar niet ergens een redenering, een fout zit in de redenering. Is het niet zo dat de schrift leert dat wij individueel, elke gelovige individueel, rechtstreeks verbonden is met de levende God en met de levende Christus en dat hij ons altijd hoort? Hoezo hebben we dan een broeder of zuster nodig als middelaar om onze problemen bij de Heer te brengen? En met welk recht bovendien belasten wij anderen met onze problemen? Nee, wij doen het. Ik doe het wellicht ook wel eens. Daar gaat het nou niet over. Hè? Ik heb het niet over praktische voorvallen. Niet over die dingen die gebeuren of gebeurd zijn. Ik heb het gewoon over het algemene beginsel. Ik weet het niet. Misschien denkt u, goh, zal u weten wat er bij ons thuis gebeurt? Nee, dat weet ik niet. Gelukkig niet. Daar gaat het dus ook niet om. Maar denk er maar eens over na. Nou, wij nemen de Rooms-Katholieken kwalijk dat ze bidden tot Maria, opdat die daarna als middelaar zou optreden en naar de Heer zou gaan enzovoorts. En zelf doen we soms hetzelfde. Leggen onze problemen bij onze broeders en zusters in de hoop dat die het oplossen. Ik denk dat dat nog veel erger is, eerlijk gezegd. Maar goed, denk er maar eens over na. Het is natuurlijk niks verkeerds dat wij proberen mede de lasten van anderen te dragen. Dat is een ander verhaal. Maar er is wel wat verkeerd wanneer wij proberen onze lasten op anderen te leggen. Er zit een fundamenteel verschil in. Het meeste lijkt gelijk, maar er zit een fundamenteel verschil in. Het is wel de bedoeling dat wij mede de lasten van anderen, van onze broeders en zusters dragen, maar het is niet de bedoeling dat wij onze lasten op anderen leggen. Dezelfde Galatenbrief zegt bovendien, ieder zal zijn eigen pak dragen. Niettemin is het de bedoeling dat we elkander zouden dienen en elkanders lasten zouden dragen, maar er staat ook, ieder zal zijn eigen pak dragen. De bedoeling is, je moet niet je eigen last op die van een ander leggen. Dat is de bedoeling. Het gaat om een rechtstreekse verbinding met de Heer. Bovendien, de problemen worden hierdoor altijd alleen maar ingewikkelder. Want als wij onze problemen bij onze broeders en zusters leggen, hebben die ook problemen vervolgens. Die brengen ze weer bij andere broeders en zusters in plaats van naar de Heer. Daar kun je vrijwel zeker van zijn. De meesten doen dat. Ja. Hè? Maar punt 1, ze hadden de problemen nooit mogen hebben. Die moeten hebben, het helpt toch niks. En nou hebben ze ze wel en ze geven ze nog door ook. En het wordt alleen maar groter. Dat leidt tot niks. Als ze problemen hebben, als ons iets was zit, brengen we ze bij de Heer. Dat is de enige goede methode. Dan zegt u natuurlijk tegen mij, dus je wist het wel? Dan zeg ik, ja, ik wist het wel. Ja, natuurlijk. We zijn niet volmaakt. Daar gaat het niet om. Maar ik haal alleen het Bijbelse principe aan. Zo zou het moeten. En misschien moet ik zeggen, zo zou het moeten kunnen. Maar niet alleen, dat is de Bijbelse gedachte. Geen problemen maken er niet zijn. En problemen van onze zonde zijn er eigenlijk ook niet. Niet naar de Heer toe in elk geval. En horizontaal geredeneerd, wanneer wij gezondigd hebben tegen een broeder of zuster, is er ook maar één ding aan te doen. Rechtstreeks naar die broeder of zuster gaan en die zonde beleiden. Iets anders is er niet. Maar het heeft niks te maken rechtstreeks met onze relatie tot de Heer. Absoluut niet. Want dat is het nou juist. Dat is een relatie die door niets, maar dan ook niets, ook niet door onbeleden zonden, schrijf je altijd met hoofdletters, hè. Het is een relatie die door niets, ook niet door onbeleden zonden verbroken kan worden. Want wij zijn verzekerd. Romeinen 8, weer verder. Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorene gods? Niemand dus. Maar ik wilde eigenlijk naar 1 Johannes 1 vers 7. En dan kom ik vanzelf weer terug in Hebreeën. Je moet ergens beginnen. En nog een keer 1 Johannes 1 vers 9. Wie is het die ons reinigt en heiligt? Uiteraard degene die getrouw is aan degene die hem gesteld heeft. Christus namelijk op de troon der genade in de hemel. Levend en wel. Hoge priester naar de kracht des onvergankelijke levens. Hij is degene die ons reinigt. Toch? Goed, dan gaan we terug naar vers 7. Indien wij in het licht wandelen, gelijk hij in het licht is. Daar mankeert het ook vaak aan, hè? Als we niet in het licht wandelen, dan loop je het risico besmet te worden met schuldgevoelens. Dus je dit licht niet kent, hè? Indien wij in het licht wandelen gelijk hij in het licht is, zo hebben wij gemeenschap met elkander. Heb je meteen een antwoord op de vraag, goed komt dat er zo weinig gemeenschap is onder gelovigen? Dat komt doordat wij niet in het licht wandelen. En hoe kunnen wij in het licht wandelen? Door ons te laten vullen met het woord Gods, want zijn woord is licht. Zei de psalmist. En hij niet alleen, hè? Toch? Ja, God schijnt met het licht van het evangelie der heerlijkheid van Christus, 2 Korinthe 4, in onze hart, in onze harten, en daarin wandelen wij. En als dat zo is, hebben wij gemeenschap met elkaar. Of die anderen dat willen, is nog maar de vraag. Maar wij hebben gemeenschap met elk ander. Elk ander vermoedelijk niet met ons. Naar de ervaring leert overigens. Ja, sorry, maar... Hè? Ja, dit werkt maar van één kant, maar het begint bij onszelf. En daar gaat het maar om, hè. Indien wij in het licht wandelen, zo hebben wij gemeenschap met elk ander. Ja? En het gevolg van datzelfde licht en dezelfde werking van het woord is dat wij gereinigd worden van alle zonden, want dat staat er. Dat kan niet missen, want de Heer Jezus Christus, de man uit Efeze 5, reinigt ons door het bad des waters, namelijk door het woord, met het woord. Daar hadden we het over, licht, woord. Johannes 1, licht is woord, is leven. Nou goed, door dat woord worden wij gereinigd, door dat woord hebben wij gemeenschap met elkander. En dat is wat hier staat, indien we in het licht wandelen, gelijk hij in het licht is, zo hebben wij gemeenschap met elk ander. En het bloed van Jezus Christus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonden. Het bloed van Jezus Christus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonden. Andere plaats staat gewoon, het woord reinigt ons van alle zonden. Dat betekent uiteraard het woord van Christus. Wat is het wat ons reinigt van alle zonden? Maar hier staat, het bloed van Christus reinigt ons van alle zonden. Wat ik maar zeggen wil is dit, dat wij die tekst wel kunnen lezen, maar bij dat woord bloed moeten wij dus niet denken aan het kruis en aan Golgotha, niet aan lijden en sterven. Bij bloed dienen wij te denken aan de levende Christus, gezeten aan de rechterhand Gods, want die is door zijn eigen bloed ingegaan in het heiligdom. Het is zijn bloed wat gebracht is op het verzoendeksel. Het is zijn leven wat gebracht is op het verzoendeksel. Kortom, het is de levende Christus dus die gezeten is op het verzoendeksel. Namelijk op de troon der genade in de hemel. Want, zoals ik altijd zeg, bloed is leven. Niet dood, bloed is leven. En als je bloed kwijt bent, dan ben je leven kwijt. En als je besprenkeld wordt met bloed, 1 Petrus 1, als je besprenkeld wordt met bloed, dan ontvang je dus leven. Jawel. Dat is waar het om gaat. Bloed is leven. Altijd. Hele Bijbel door. En niet alleen in de Bijbel. Buiten de Bijbel net zo goed. Bloed is leven. Wat staat hier dus? Het leven van Jezus Christus. Gods Zoon reinigt ons van alle zonden. Wanneer werd hij tot Zoon aangesteld? Ook alweer? Bij zijn opstanding dus. En niet eerder. Dus dan zijn we weer rond. Hè? De levende Christus is het dus. Toen hij dat onvergankelijk leven ontving, werd hij naar de kracht des onvergankelijke levens tot Zoon gesteld. En het is die levende Christus die ons reinigt van alle zonden. En dat is in volstrekte overeenstemming met vers 9. Want Christus, gezeten op de troon der genade aan de rechterhand Gods, is getrouw aan degene die hem gesteld is, heeft. En reinigt ons dus van alle zonden. En als wij menen dat we niet gereinigd zijn, te goede trouw bedoel ik, als wij te goede trouw menen dat we niet gereinigd zijn, nou dan belijden we gewoon onze zonde en dan doet hij wat hier staat. Nou, dan reinigt hij ons. Dat is maar het verhaal. Te goede trouw mag je een boel natuurlijk, maar aan de andere kant, wij worden geacht ook veel te leren uit de schrift. Want er blijft een vorm van slavernij, zelfs blijft een vorm van wetties leven en vooral denken, blijft een vorm van slavernij als zo zou zijn dat we steeds opnieuw onze zonden zouden moeten beleiden, omdat ze anders niet vergeven worden. Bovendien, wat betekent dat? Als ze anders niet vergeven worden, dan zou het betekenen dat we alsnog verloren gaan. Want als ze niet vergeven worden, dan gaan we verloren. Dan komen we niet in de hemel dus, populair gezegd. Dat geloof je toch zelf niet? Wij komen daar, wij hebben die zaligheid op grond van geloof in de opgewekte Christus. Wel zit niks anders op dan dat hij ons reinigt en heiligt. En hij doet het ook. Hij heeft die verantwoordelijkheid volkomen aanvaard. Dat is niet onze verantwoordelijkheid. Integendeel, dat is zijn verantwoordelijkheid. En daar leven wij uit. En in die kracht leven wij. En daarom zegt datzelfde Romeinen 8, wat zij, wie zal beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorene Gods? Hetzelfde Romeinen 8, wat zij, ik ben verzekerd dat er niets is wat ons zal kunnen scheiden van de liefde van Christus. Datzelfde Romeinen 8 zegt, in dit alles, ja, dat hoor je uit het hoofd te kennen. Precies, ja, daarom check ik dat even. In dit alles zijn wij meer dan overwinnaars. Allemaal in hetzelfde stukje tekst, zo'n stukje tekst, er allemaal in. In dit alles zijn wij meer dan overwinnaars. Alleen dan zijn wij overwinnaars, namelijk. Nou, dat is wat hier staat. Het bloed van Jezus Christus. Maar het slaat niet op zijn dood. Het slaat op zijn leven. Het slaat op de levende Christus aan de rechterhand Gods. En nou we het daar toch over hebben, zou ik met u eerst een andere schriftgedeelte op moeten zoeken. Want in Romeinen 5 hebben we nog zo'n uitspraak die ook slecht begrepen wordt, hoor. Ik zal het proberen dan even heel snel te doen. Romeinen 5, vers 9. Ook zo'n tekst om op een kaartje te drukken. Ik weet niet of hij erop stond. Maar Romeinen 5, vers 9. Begint ook met veel meer dan, hè? Aardig, hè? Net als Hebreeën 9, vers 15. Of 14. Maar er staat Romeinen 5, vers 9. Veel meer dan zijn de nu gerechtvaardigd door zijn bloed, zullen wij door hem behouden worden van de toorn. En wat ik wil zeggen is, er staat bloed en de betekenis is leven, niet dood. Want we zijn niet gerechtvaardigd door zijn dood, maar door zijn leven. En dat staat er ook, want er staat in vers 8, maar God bevestigt zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is, als wij nog zondaars waren. Veel meer dan, nou wat is nou veel meer dan dat hij stierf? Dat hij opgewekt werd uit de dood, waar stond het nog meer? Romeinen 8, datzelfde kleine stukje waar ik het net over had. Daar staat, Christus is, er staat, wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorene Gods? En dan, Christus is het die gestorven is. Ja, wat meer is, vers 34 van Romeinen 8. Ja, wat meer is, die ook opgewekt is, die ook ter rechterhand Gods is, die ook voor ons bidt. Deze uitspraak had eigenlijk niet thuis gehoord in de Romeinenbrief, maar het staat er wel. Christus aan de rechterhand Gods, wordt toch even gezegd. Het is uniek in de Romeinenbrief, wordt toch even gezegd. Het hoort eigenlijk pas in het volgende Bijbelboek, maar vooruit. Hè? Dat wil zeggen in Efeze of Hebreeën, maar het staat er toch al. Hè? Wat veel meer is dan zijn dood is zijn opstanding. Nou, Romeinen 5 zegt het ook. Vers 8, Hij is voor ons gestorven toen wij nog zondaren waren. Waarom? Omdat we onze zonde beleden. Dat kon niet, want punt 1, wij waren er nog niet. Punt 2, we hadden nog geen zonde gedaan. Of de andere volgorde, dat weet ik nooit precies. Maar goed, hè? Toen wij nog zondaren waren, daar was niks van ons bij. Hij is trouwens te zijner tijd, zegt vers 6, voor de goddelozen gestorven. Niet op onze tijd, niet op de tijd van de goddelozen, maar te zijner tijd. En de vergeving van onze zonde brengt hij ook tot stand niet omdat wij op een bepaalde tijd belijdenis van die zonde doen, maar hij heeft dat gedaan al te zijner tijd. Dat is al lang gebeurd. Maar goed, daar gaat hij weer. Vers 9, veel meer dan zijn er nu gerechtvaardigd door zijn... Leven is dus de betekenis, zoals gebruikelijk, hè? Zullen wij door hem behouden worden van de toorn. En dat de goede interpretatie is, ja, daar kan sowieso geen twijfel over zijn trouwens. Maar het staat in vers 10 ook nog een keer, hè? Want daar staat... Want indien wij vijanden zijnde met God verzoend zijn door de dood zijn zoons, veel meer zullen wij verzoend zijnde behouden worden door zijn bloed. Maar nou staat er echt netjes, zal behouden worden door zijn leven. En als u zegt, waarom staat er dan in vele gevallen toch bloed, terwijl leven bedoeld is? Nou, dat is heel eenvoudig, omdat bloed nou eenmaal een gewone uitdrukking is voor leven. Dat is normaal overdrachtelijk taalgebruik. Een hele normale stijlfiguur. Wordt iedereen geacht te weten. Er is niks bijzonders aan. Dat is het belangrijkste argument. En het tweede is natuurlijk dat het de verwijzing is naar het bloed wat in het heiligdom, in het heilige der heiligen gebracht werd, onder andere op het verzoendeksel. Wat niet een beeld is van de dood, want de dood komt niet in het heiligdom binnen. Integendeel. Maar het is een beeld van het opstandingsleven van Christus. Want de opgewekte Christus, de levende Christus, is het heiligdom ingegaan. En daardoor worden wij behouden van alles waarvan je maar verloren kunt gaan, zal ik maar zeggen. En dat is ook wat hier staat. Wij zullen dus door zijn bloed, door zijn leven, behouden worden. Onder andere van de toorn. Ook onder andere van de toekomende toorn. De grote verdrukking dus. Maar ook van de toorn die nu geopenbaard wordt in onze tegenwoordige tijd over de mensheid. Wij worden daarvan behouden, omdat wij een levende Christus hebben.
Is het veel van bloedbroeders als ze elkaar, zeg maar, snijden en aan elkaar drukken en zo, dat het bloed overvloeit in een ander leven van de ander?
Ja.
Dat is dan een heel mooi beeld.
Ja. Dat het beeld van het bloedbroederschap, dat kennen we geloof ik niet eens uit de Bijbel, wel? Of wel? Nee, ik geloof niet. Maar daarbuiten wel. Weet u wel, dan snijdt men elkaar in de hand of in de arm. Of weet ik, soms maar een prikje in de vingertop. Want sommigen kunnen geen bloed zien. En dat houdt men dan tegen elkaar, hè. De beide vrienden, zal ik maar zeggen. Ze hadden die wonden tegen elkaar. Want het idee is gewoon, heel eenvoudig, dat ze deel krijgen aan het bloed van elkaar. Dat had net zo goed met een bloedtransfusie kunnen gebeuren. Maar, hè. Van elkaar een beetje bloed krijgen. Maar het idee is dat ze elkaars leven delen. Dat is alles. Gewoon deel hebben aan elkaars leven. Nou, zo hebben wij deel aan het leven van Christus. En zijn bloed is reinigend bloed, hoor. Dat is goed bloed. Dus zeker wel. Het is beter leven namelijk dan het leven wat wij zelf hebben. En daarom zingen wij ook, daar is kracht in het bloed van het lam. Maar u weet, het lam is toch niet dood. Er staat, hoewel het geslacht was. En in dat bloed van het lam is dus inderdaad kracht. En dat is maar waar het om gaat. En als we daarna weer lezen, Hebreeën 9, vers 14. Hoeveel te meer, dezelfde uitdrukking als uit Romeinen, hoeveel te meer, dan staat er dus, hoeveel te meer zal de levende Christus uw geweten reinigen van dode werken om de levende God te dienen. Nee, er staat het bloed van Christus. Maar het betekent dus, hoeveel te meer zal het leven van Christus, en iets verzwakt dus weer, hoeveel te meer zal de levende Christus uw geweten reinigen van dode werken? Nou ja, dat is de functie als hoge priester naar de ordening van Melchizedek, waar we nou al 9 hoofdstukken lang mee bezig zijn. Nou, dan laten we het eerst bij, want het is weer tijd. Wij waren niet zo ver gevorderd, maar het is altijd zo dat als we op dit onderwerp terechtkomen, dan gaan we niet hard meer. Dan moet het heel erg in de breedte. Maar ik hoop dat u begrijpt dat die hele kwestie van dat beleiden van zonde opdat men vergeving ontvangt, in de praktijk gewoon in de plaats komt, dikwijls, voor de wet. Dat is de wet, maar dan op een verkapte manier. Het komt op hetzelfde neer, namelijk men moet zich afvragen, is het goed of is het kwaad? Het is dus eten van de boom, daar kennen ze het goed en het is kwaad. Is het goed of is het kwaad? Indien het goed is, nou ja, vooruit te maan. Indien het kwaad is, dan zullen wij dat moeten beleiden, enzovoorts. En dan ben je slecht af, want dan ben je met een omweg weer gewoon onder de wet gebracht. Nee, het hele verhaal laat zich samenvatten op prachtige wijze. Het gaat altijd zo met typologie, hè? Laat zich samenvatten op prachtige wijze in Johannes 13, waar de Heer na de maaltijd iets heel vreemds doet. Hij staat op, kleedt zich uit. Dat is allemaal vreemd, of niet? Omgat zich met een linnen doek, giet water in een schaal of zoiets. Ik weet niet precies hoe het er letterlijk staat, maar dat is wat hij doet. En begint gewoon, ik zou bijna gezegd hebben, doodgemoedereerd. Dan moet je dat even voorstellen hoe dat gaat. Begint gewoon de voeten van de discipelen te wassen. En of die discipelen dachten dat hun voeten vuil waren, ja, dat weet ik eigenlijk niet. Of het een probleem voor hen was, weet ik ook niet. Het speelt ook hoegenaamd geen rol. De Heer doet het gewoon. We weten niet eens of het echt wel nodig was. Maar hij doet het gewoon. En de enige commentaar wat erop komt is van Petrus, die niet vraagt, Heer, wilt u alsjeblieft ook mijn voeten wassen, maar precies het tegenovergestelde. Die zegt, nee, dat in geen geval. Zo van de doek zelf wel. Petrus is niet voor niks een beeld van de gelovigen uit het Jodendom, die onder de wet vandaan komen. Daar is Petrus een hele bediening door een type van, hè? De gelovigen uit de Joden, van onder de wet. De man die er ook zo moeilijk af kon komen, dat blijkt daar ook. Hij zegt, nee, in geen geval. Zo van, dat zal ik zelf wel doen, of iets dergelijks. En toen zei de Heer tegen hem, ja, als ik dit niet kan doen, of mag doen, dan hebt gij geen deel aan mij. Want de waarheid ligt precies langs de andere kant. Namelijk, indien wij deel aan hem hebben, reinigt hij onze voeten. Ja, op grond van het feit dat hij ons eenmaal helemaal gereinigd heeft, staat daar ook bij. Hij is getrouw en rechtvaardig om de reinheid die je eenmaal geheel tot stand gebracht heeft, ter gelegenheid waarvan wij overigens onze zonde beleden, om die reinheid ook inderdaad in stand te houden. Daar gaat het om. Een onvergankelijke, onverwelkelijke erfenis enzovoorts.
Hij is dus niks uit te voegen.
Absoluut niet, broeder. Helemaal niks, nee. Integendeel, het moeilijke aan onze kant is niet dat we er nog iets aan toe moeten voegen. Het moeilijke aan onze kant is dat we dat zo moeten laten en ons daar niet meer mee bezighouden. Wij zijn verlost van die boom. Daar kennen ze het goeds en het kwaads. Er is onze zorg niet meer. Onze zorg zijn niet onze zonden. Dat is een probleem. Natuurlijk is het een probleem, maar het is een probleem wat God heeft opgelost. En als het voor ons en God, en tussen ons en God, dat probleem weg is, is opgelost. Het is voor mij opgelost, het is voor u opgelost, dan is het voor ons onderling ook opgelost. Dat is nog moeilijker trouwens. Maar het is wel zo. En zo wandelen wij dus in gemeenschap met elkander. Gereinigd zijnde, wandelen wij in het licht enzovoort. Dat is het geheim van de eenheid van de gemeente. Waarna wij opgeroepen worden om niets te doen wat die eenheid kan verstoren. Wij maken hem niet, wij houden hem in stand, wij geloven daarin dat hij er is en we doen niks om dat te bestrijden. En wat men zou doen om die eenheid te verstoren, is inderdaad onszelf dan wel elkaar beschuldigen van zonden, dan wel zelfs onbeleden zonden. Dat is die term die met hoofdletters geschreven wordt, weet je wel. Zo van, het probleem was er niet, maar er moet ergens een probleem zitten. Hoe komt het dat iemand een gelovige ziek is? Hij zal wel onbeleden zonden hebben enzovoort. Mag ik natuurlijk heel niet vertellen. Ik hoorde gisteravond een bekende figuur, een Jood, op de radio. In een oud interview van 1983. En die sprak daarin, geïnterviewd, sprak hij daar over de ziekte van zijn vrouw die kanker had en al jaren geleden inmiddels is overleden. En hoe ze dan die laatste jaren, 3 jaar geloof ik, hoe ze die laatste jaren doorleefd hebben enzovoorts. En een van de dingen die de man zei was dat zijn grote kracht in die 3 jaar was geweest zijn ongeloof. Bram Plak was dat. Alexander Pola, ja. Was zijn ongeloof. Want, zei hij, van gelovigen zeg ik altijd, als je eenmaal gelooft ben je niet meer te redden. Intelligente man overigens, daar gaat het niet om. Ik had een groot respect voor hem gehad. Maar goed, dat is weer wat anders. Maar niettemin, en hij legde dat ook uit. Hij zei namelijk, want als ik gelovig geweest was, zo'n vage term is het dan natuurlijk, gelovig geweest, want dan had ik me al die jaren moeten afvragen, waarom overkomt ons dit? En waarom overkomt dit mijn vrouw? Waarom moet ze dat doormaken? Enzovoort. Waarom moeten we lijden? Enzovoorts. Nou, het hele punt is, dat heeft die man dus kennelijk niet geweten, dat deze vragen van waarom door ons gelovigen ook helemaal niet gesteld worden. Integendeel. Het is niet waarom dit en waarom dat. Er zit geen geheim achter van waarom ons iets overkomt of waarom ons niet overkomt. Er gaat ons namelijk helemaal niks aan. Wij als gelovigen zijn juist daarvan verlost. Wij leven gewoon uit de genade van God en daarmee uit. In het vlees zelfs, ja, inderdaad. Wat vergankelijk is. En als wij ziek worden, dan worden wij ziek. Dat overkomt elk mens. En elk mens sterft een keer. Ik bedoel, daar is niks mee aan de hand. Dat is een vanzelfsprekende zaak. Maar wij zijn juist wel te redden. Wij zijn al gered. Want onze grote kracht is dat als die 3 jaar dan voorbij zijn die de dokter ons nog geeft, dan hebben we nog een eeuwig leven voor ons. En in die drie jaar waarover de man het dan had, vragen wij ons niet af waarom overkomt ons dit, waarom overkomt ons dat. In die 3 jaar weten wij dat niets ons kan scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus onze Heer. Geen enkele zonde, geen enkele onbeleden zonde, geen enkele zaak verder. Niets kan ons van hem scheiden, integendeel, want wij zijn eenmaal en voor altijd, als het goed is, genade tot de troon der genade. En we ontvangen genade, in de eerste plaats. Barmhartigheid. En mochten we in een beroerde situatie terechtkomen, dan geeft hij ons te bekwame tijd. Hulp, dat is alles. Wat jammer dat die man dat niet wist. En waarom wist hij dat niet? Omdat degene die hij gekend heeft, die zich uitgaven voor gelovigen, inderdaad zo niet zijn. Die zoeken overal iets mystieks achter, zoeken overal de hand van God achter. Zoeken dat. Wij weten dat we leven uit de hand van God, wij zoeken die hand niet. Wij leven eruit. Wij zijn daarin gegraveerd. Heer zorgt voor ons, enzovoorts. En voor zover de slechte dingen ons overkomen, wel, heeft hij beloofd, alle dingen doen medewerken ten goede voor degene die hem lief hebben. Wel, als wij hem lief hebben, is er verder absoluut, maar ook absoluut geen enkel probleem. Dat is het verhaal. En wat geeft ons dan in zulke gevallen onze kracht? Ons geloof, uiteraard. En dat beperkt zich niet tot de jaren tot aan onze dood. Of iets dergelijks. Bijzonder tragisch. Maar goed, de man is inmiddels zelf ook overleden. Anders zou ik het trouwens niet verder verteld hebben. Maar, hè? Goed. Die zien we dus niet meer terug, denk ik dan altijd. Hè? Helaas. Wie weet nooit wat zo'n man gedaan zou hebben als hij beter geweten had. En als hij het evangelie wel goed gekend had. Hè? Ik weet het niet. We hebben daar geen idee van, maar het is toch tragisch dat wij als gelovigen zo vaak niet beter weten. En in plaats van in de vrijheid gesteld te zijn, blijken we dikwijls nog zwaarder gebonden te zijn dan de ongelovigen. En dat is in ieder geval wat deze ongelovige, overigens net de man, maar niet alleen een ongelovige, wat deze ongelovige geconstateerd heeft. Die zegt, als je gelovig bent, dan ben je niet meer te redden. Dan ben je wel zo slaaf van alles en nog wat, Dat zijn we juist niet. Dat is juist ongeloof wat in slavernij geraakt. Nou goed. We zullen het er niet verder over hebben. Maar u ziet, het speelt nog gewoon door mijn gedachten. Maar er staat hier in Hebreeën 9 vers 14. Hoeveel te meer? Dan wordt de genade veel meer overvloedig, denk ik altijd. Hè? Maar dat is Romeinen. Maar hoeveel te meer zal het leven van Christus, de levende Christus, weet toch, hij is hoge priester naar de kracht des onvergankelijke levens. Dat is dat bloed van Christus. Onvergankelijk leven, waarmee overigens wij besprenkeld geworden zijn. Hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door de eeuwige geest zichzelf gode onstraffelijk opgeofferd heeft, uw geweten reinigen van dode werk om de levende God te dienen. De hoofdzin is natuurlijk, hoeveel te meer zal het bloed van Christus uw geweten reinigen? Dat is de zin. De rest zijn bijzinnen. Maar ik ga eerst even op de bijzin in. De bijzin is, die door de eeuwige geest zichzelf een gode onstraffelijk opgeofferd heeft. Nou, dan zeg ik wat ik altijd zeg dan. Er staat, die door de eeuwige, is dat dood of leven? Dat is leven uiteraard, hè? Eeuwig leven zelfs, hè? Iets wat eeuwig is, dat is niet de dood, dat is het leven uiteraard, hè? Die door de eeuwige, dus leven, geest, is dat dood of leven? Leven uiteraard, de geest is zelfs gewoon leven. Zichzelf aan God onstraffelijk opgeofferd heeft. Gaat het over zijn kruis of gaat het over zijn opstanding? Over zijn opstanding, dat kan niet missen, want toen hij leed en stierf voor onze zonde, was hij niet onstraffelijk. Het is trouwens belachelijk om het alleen maar te zeggen. Sorry, ik zeg het over mezelf, hè, dat het belachelijk is dat ik dat zeg. Want toen hij stierf, was hij niet onstraffelijk. Hij stierf juist, want dat was de straf. Hij droeg de straf van onze zonde. Nou ja, ik weet wel natuurlijk, ik zie het op uw lippen, zie ik dat liggen. Dat, ja, kun je onderuit praten, dan kun je zeggen, nou ja, het betekent dat hij zelf geen zonde gedaan had. En zelf eigenlijk onstraffelijk was, enzovoort. Ja, maar dat staat hier niet, hoor. Kun je ons moesje bedenken, hè? Niet verder, ik zal het niet verder vertellen, maar dat moet je niet doen, want dat staat er niet. Er staat die zichzelf God onstraffelijk opgeofferd heeft. Toen hij leed en stierf aan het kruis, droeg hij daar mijnen, uw zonden. Toen was hij dus niet onstraffelijk, dat was de straf. Bovendien zal denk ik zo ongeveer de enige plek zijn, ik weet het niet zeker, want die dingen kun je nooit zeker weten, maar het zal ongeveer de enige plek zijn in de Bijbel, waar staat dat hij zich opgeofferd heeft en waar het dan toegepast zou zijn op zijn dood. Ja, het is een paar maanden geleden, dat weet ik, maar toen heb ik hier in uw midden, heb ik schriftplaatsen opgezocht waar staat dat Christus zich opgeofferd heeft. Dat was niet alleen deze, er waren een heleboel andere. En waaruit zonder meer blijkt dat het niet gaat over zijn kruis, maar dat het gaat over zijn opstanding en hemelvaart. Waarbij hij zichzelf gesteld heeft tot, Romeinen 12, vers 1 en 2, waarbij hij zichzelf gesteld heeft tot levend, heilig, God welbehagelijk offer. Waarom? Nou, net als hier, om de levende God te dienen namelijk. Want zijn offerande bestaat niet uit zijn dood. Zijn offerande bestaat uit dat hij uit de dood opstond en zich sindsdien beschikbaar gesteld heeft voor het werk van het nieuwe verbond. Of meer speciaal, zich beschikbaar gesteld heeft voor de opbouw van de gemeente waarvan hij het hoofd is. Hij heeft zich voor de gemeente, voor ons, overgegeven, dat is opofferen. Hij heeft zich daartoe beschikbaar gesteld. Een offer wil zeggen dat iets aan God gegeven wordt. Iets wat in de dood verdwijnt, wordt niet aan God gegeven. Niet volgens de Bijbel en volgens het algemeen erkende christendom, zal ik maar zeggen, al helemaal niet. Want volgens de christelijke mythe wordt alles wat de dood ingaat gegeven aan Satan. Dat is ook niet waar, hoor. He? Maar de meerderheid die zich christendom denkt dat, hè, die denkt er zijn als je doodgaat twee mogelijkheden. Als je netjes geleefd hebt, zei Polak ook, hè, als je netjes geleefd hebt, want dat was dan een van zijn zorgen. Als die gelovige had hij ze moeten vragen of hij wel netjes genoeg geleefd had. Maar goed, hè, maar dat is dan de christelijke mythe, hè, het is een leugen. Maar als je dan maar netjes geleefd hebt, dan ga je naar de hemel onder de bescherming van God zelf of van Christus of hoe het maar heten mag. En als je niet zo netjes geleefd hebt, dan ga je naar de duivel. Dan ga je naar den duivel, ja, dat is mijn N. Dan ga je naar den duivel, daar kom je namelijk in de hel terecht, of hoe dat maar heten mag, en daar is de duivel de baas. Dat denken velen. Maar het is dwaasheid, in de eerste plaats, omdat in de hel ook God de baas is. Zeker wel. En in de tweede plaats, omdat de duivel tot vandaag de dag nog steeds de hemel bewoont. Je ziet wat een onzin de ronde doet, hè. Volgens mij, je kunt het bijna niet geloven, maar je zou zeggen dat het verhaal dat de duivel daar beneden in de poel des vuurs enzovoort de macht heeft, dat dat verhaal door de duivel zelf weliswaar niet op prijs gesteld wordt, maar hij vindt het niet erg dat wij het denken. Want dan herkennen we hem tenminste niet als de engel des Heer, als het engel des lichts. Want die kennen wij dan niet. Dat blijkt ook, hij doet zich voor als engel des lichts, maar de gemiddelde christen weet niet dat die engel des lichts dat het de Satan is. Dus sommigen menen dat het de Heilige Geest is, waarover meer in onze volgende circulaire trouwens. Maar dat even terzijde. Waar het om gaat is inderdaad dat Christus zich opgeofferd heeft. Een offer wil zeggen dat het opstijgt tot God, beschikbaar gesteld wordt aan God, opdat God dat wat geofferd is vervolgens zou gebruiken. Nou goed, de Heer Jezus heeft zich onstraffelijk, dat kan dus alleen maar in zijn opstanding zijn, want daarvoor droeg hij onze zonden, heeft in zijn opstanding zich beschikbaar gesteld en God heeft hem aangesteld tot hoge priester van het nieuwe verbond. Dat is waar het hier over gaat. En in die hoedanigheid reinigt hij onze voeten. Vandaar Johannes 13. De Heer stond na de maaltijd op van het avondmaal. De maaltijd is een beeld van het nieuwe verbond in het algemeen. En dan hij stond op van het avondmaal, omgordde zich met een linnen doek. En linnen spreekt altijd over priesterschap. Dat kan niet missen. Ja. En begon zijn hogepriesterlijke taak. Waarna hij zei, nou heb je gezien wat ik gedaan heb, dat doen jullie voortaan ook. En dan zijn we toch bij het onze vader terecht. Want de Heer vergeeft ons onze schulden, met het gevolg dat wij onze schuldenaren ook vergeven. Maar strikt genomen, zo stond het van onze vader niet. Maar ik zie nog niemand protesteren. Daar stond het andersom. En daarom ga ik er niet verder op in, hè? Ja. In onze vader staat, vergeef ons onze schulden gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Maar voor ons als gemeente geldt een andere volgorde uiteraard. Namelijk, gelijkerwijs Christus u vergeven heeft, zo vergeeft elkander. Zo staat het in Efeze en in Colossense. Beide puur gemeentelijke brieven. Omdat de Heer ons vergeven heeft, vergeven wij elkaar. In onze vader is dat wel anders. Maar daar zullen we het niet over hebben. Dus terug naar vers 14. Christus heeft zich door de eeuwige geest. Dat spreekt toch over zijn opstanding uit. De eeuwige geest. Dat is ook de heilige geest. Dat is het eeuwige leven. Of hoe je dat woord dan maar noemt. Je kunt ook zeggen het is de kracht des onvergankelijke levens. Je kunt ook zeggen het is stromen van kracht. Had ook trouwens kracht van omhoog kunnen zijn. Maar het is de kracht van de heilige. Dat is de kracht van de heilige geest. Opstandingskracht van Christus. Het is door die kracht dat hij zichzelf aan God onstraffelijk opgeofferd heeft. En nadat hij dat gedaan heeft, is hij inderdaad aangesteld om ons te reinigen. Dat doet hij ook, want dat is de hoofdzin. Hoeveel te meer zal het bloed van Christus uw geweten reinigen van dode werken. En zoals gezegd, en daar ben ik vorige keer ook mee geëindigd met die uitspraak. Hij reinigt niet de buitenkant, hij reinigt de binnenkant. Want de buitenkant is voor hem van geen belang, staat hem ook niks in de weg. Onze buitenkant hebben wij nodig voor representatieve doeleinden. Om mensen op het verkeerde been te zetten. Om een goede indruk te wekken bij de mensen, dat moeten wij wel, want als ze ons zouden kennen, zouden ze een goede indruk niet krijgen. Dus wij hebben belang bij een gereinigde buitenkant. Dat is toch zo of niet? Nou goed. Maar God heeft er geen belang bij dat onze buitenkant gereinigd is, want dat ziet hij sowieso niet aan. De mens ziet aan wat voor ogen is, maar God ziet aan wat in het hart is. Als dat gereinigd is, is Gods afdeling in orde en de andere afdeling die verdwijnt vanzelf. Volstrekt Bijbelse waarheid. Ja. Dat is 1 Peter 1, hè?
Ja.
Ja. Verkrijgende het einddus geloof, namelijk de zaligheid uw zielen. Dat is inderdaad een geraffineerde uitdrukking. Want de zaligheid der zielen is feitelijk de uitwerking van de zaligheid in onze aardse levens. Want ziel is in feite gewoon het lichaam, hoor. Dat weten de Grieken niet en daarom weten wij het meestal ook niet. Maar ziel in de Bijbel, en zeker in het Hebreeuws, ziel is gewoon het lichaam, is gewoon de oude mens. Adam werd levende ziel. Er was nog een sterfelijke ziel ook, want de ziel die zondigt zal sterven. En toch spreekt Petrus over de zaligheid uw zielen. Waarbij de gedachte is inderdaad dat de inwendige reiniging van de mens inderdaad vervolgens een uitwerking heeft naar buiten toe. En dat heb ik vorige keer aan het eind vanavond ook nog net gezegd. Want dan heb ik gezegd, het scheelt al een heel stuk als je van binnen gereinigd bent. Want dan hoef je niet meer zoveel te liegen. om de buitenkant ook rein te doen lijken. Dan hoef je niet meer zoveel te doen alsof te veinzen, huichelen in gewoon Nederlands. Zodat je maar weer ziet, de reiniging van de binnenkant meteen ook een reinigende werking naar de buitenkant tot gevolg heeft. Neemt echt niet weg dat die buitenkant nooit 100% gereinigd wordt en zelfs kan worden. Maar wat Peters zegt is de praktische waarheid, dat als wij van binnen gereinigd zijn, dan werkt dat uit naar buiten. Dat is trouwens de algemene waarheid die we in het bijzonder tegenkomen in de apostolische brieven. Niet omdat dat hun specifieke onderwerp is, maar om de eenvoudige reden dat specifiek gemeentelijke waarheid nou eenmaal alleen bij Paulus voorkomt en niet bij de andere apostelen. Zodat de andere apostelen vanzelfsprekend slechts spreken over de aardse omstandigheden van de gelovigen, terwijl Paulus in het bijzonder ook spreekt over de hemelse positie van de gelovigen en daardoor raakt die aardse omstandigheid soms wel eens wat ondergesneeuwd. Niet omdat er niet over gesproken wordt, minstens zoveel als de andere apostelen. Maar Paulus zet er altijd nog een andere waarheid boven. Daar gaat het maar om, hè. Maar het is inderdaad zo, als de binnenkant gereinigd is, heeft dat een uitwerking naar buiten toe. Maar dat is niet het hoofddoel. Wij moeten dus leren tevreden zijn met de reiniging van de binnenkant. En pas als we daar mee tevreden zijn, als we dat aanvaard en geaccepteerd hebben, zal dat wellicht, ik zeg het altijd heel voorzichtig, zal dat een uitwerking hebben naar de buitenkant. Maar nogmaals, dat is niet het hoofddoel en het mag ook ons hoofddoel in het leven absoluut niet zijn. Dat staat hier ook. Want hier staat wat wel ons hoofddoel is.